Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer het internationale van José Mourinho en Wesley Sneijder uit 2009-2010. No seu jeito de olhar.
Socrates, Socrates,
tirou! Socrates! Lindo gol de Socrates. No seu modo de andar.
Op 9 maart 1908 is de maat vol. 17 man, waarvan er maar liefst 3 Hinterman heten, pikken het niet meer en verlaten de Milan Cricket en Voetbalclub, het huidige AC Milan, om een eigen team op te richten. De reden? Het voortrekken van Italiaanse spelers. Vanaf dag 1 werd Internazionale een club die open stond voor buitenlandse spelers. In het seizoen 1909-1910 werd met die buitenlanders, voornamelijk Zwitsers, de eerste Scudetto binnengehaald. Exact 100 jaar later maakten 3 Brazilianen, 4 Argentijnen, een Roemeen, een Nederlander, een Cameroenees en een Macedoniër onder leiding van een Portugees furoren op de Europese velden. De 5e Scudetto op rij, de Coppa Italia en de Champions League maakten Inter Milaan de 6e Europese club ooit die de treble pakte. De Italiaanse Supercup en de Wereldbeker maakten het seizoen helemaal af. Wie die Nederlander was, weten we natuurlijk allemaal. Maar wie was die Macedoniër? En welke huurmoordenaar was in de blessuretijd van de Champions League finale de enige Italiaanse inbreng van de hele wedstrijd? Je hoort het straks allemaal. Maar eerst de vraag voor de liefhebber. Wie was het mooiste duo aller tijden? Toch?
Klopt. Maar misschien voordat we daarmee gaan beginnen, de huishoudelijke mededeling die de opvallende luisteraar misschien al is opgevallen.
Oh?
Ja, namelijk dat we nu naar deel 1 luisteren. En er is ook gewoon een deel 2, dus maak je geen zorgen. We hebben de aflevering alleen in tweeën geknipt. Verandert verder niet zoveel. Maar we merkten dat wij het eerste deel zo leuk begonnen te vinden dat het tweede deel, namelijk het team te bespreken, wat een beetje in het gedrang kwam. Dus nu hebben ze gewoon allebei hun eigen plekje. En kunnen we het rustig over onze eigen ideeën hebben en rustig over het team.
Daan, volgens mij zei jij dat een keer dat goede voetballers weten ruimte voor zichzelf te creëren.
Ja,
dat is dit eigenlijk wat wij hier nu aan het doen zijn?
Goede podcasters, daar geldt dezelfde regel voor.
Ja? Ja. Oké. Okay.
Dus wij dan goede podcasters?
Ja, ik wel in ieder geval. Ik ben al echt gearriveerd, hè? Kijk, voor jullie is het allemaal
We zitten eigenlijk echt met een grote naam aan tafel steeds.
Wij komen pas net kijken.
Ja. Ja, het wordt echt te weinig benoemd ook, door jullie. Ja. Kijk, ik kan dat zelf natuurlijk niet de hele tijd gaan benadrukken, maar het ligt er heel dik bovenop.
We zijn je eeuwig dankbaar, Jonne, bij deze.
En, maar zijn die nieuwe visitekaartjes er al?
Wat?
Van jou?
Ik heb ze nog niet laten drukken, maar die komen er zeker, ja. Ja, ik ga visitekaartjes laten drukken. Met Jonne Schriessen, professioneel praatjesmaker.
Nou, niks aan gelogen als je mij vraagt. Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Er verandert dus eigenlijk helemaal niks. Behalve dat het in tweeën geknipt is.
Ja,
En het speelt gewoon waarschijnlijk voor de luisteraar gewoon in één keer door.
Ja, en eigenlijk misschien ook dat het ook wel wat meer is. Want kijk, we probeerden elke keer 3 kwartier aan een uur te maken. En toen werd het toch wel vaak 1 uur en 1 kwartier. En op een gegeven moment 1 uur, 1.5 uur. Maar ja, dan kom je ook een beetje in het gedrang met de spanningsboog van luisteraars, maar ook onze eigen spanningsboog misschien wel. Ja, als je 2 keer 3 kwartier maakt, dan kun je ook 2 keer of 1 keer 3 kwartier en 1 uur maken. Het komt misschien wel neer op meer podcast.
Het geeft ons wat meer vrijheid en wat meer rust.
Maar het is een experiment, dus het is voor ons ook nieuw. Dus we gaan zien hoe het voor ons voelt. Maar laat vooral ook weten hoe jullie het vinden. We staan open voor alle feedback.
Ja, dus voor positieve feedback kan je bij mij terecht. En voor eigenlijk alle kutopmerkingen gewoon via Insta. Of,
precies. Maar laat het er ons gewoon weten. Wat jullie prettig vinden, of dit een goed idee is, of dat het helemaal niks uitmaakt, of dat je liever dat wil dat het gewoon één podcast van drie uur
ja,
wordt.
Ja, dat zou wel echt.
Dat kan ook, ja. Maar we gaan het dus zo proberen. Laten we dan dus nu snel door naar die vraag, naar wat het mooiste duo of trio hebben we er ook wel van gemaakt.
Wat je maar wilt.
Ja. Ja, ik heb nog nooit een trio gehad, dus ik vind het moeilijk om daarover te beoordelen.
Jasper? Geitje. Oké. Zal ik gewoon aftrappen?
Ja, graag.
Ja, kom door.
Ik heb gekozen voor Xavi en Iniesta.
Heel makkelijk.
Ja, klopt. Maar dat maakt me dus in deze ook echt weer niet uit. Want dit was gewoon het beste. Dit was, denk ik, het voetbal wat voor mij het dichtst in de buurt van kunst kwam, als ik dat mag zeggen.
Ja. Tuurlijk, Mart.
Het mooiste wat ik ooit heb gezien.
Mag ik dat zo zeggen? Ja, je mag het zeggen dan.
Oké.
Fysiek eigenlijk niet ongeschikt voor voetbal, maar wel... Ze hebben hun fysiek niet mee.
Ze hebben niet vooral jouw fysiek niet mee.
Nee, en dat is eigenlijk ook dus niet het type voetballer waar ik van hou. En eigenlijk als je nu terugkijkt, is het heel gewaagd geweest om jarenlang... En ook zo vroeg al met zo'n middenveld te starten met Xavi, Iniesta en dan Busquets er ook nog bij. Waar eigenlijk geen echte verdedigende kwaliteit in zit, behalve dan het positionele van Busquets. Maar ik kijk met zoveel weemoed terug naar dit middenveld. Naar die korte paasjes, naar die, die mooie lijnen op het veld. Die eeuwige driehoekjes. Die aanvallen kunnen voor mij niet lang genoeg duren. En ik heb ook weer even wat compilatiefilmpjes gekeken van dit middenveld. En het is echt gewoon kunst. Het heeft iets heel abstracts. Het is echt zo mooi. En dan ligt het inderdaad voor de hand Xavi en Iniesta. Maar ik kon er gewoon voor mezelf als echte voetballiefhebber niet omheen.
Oh, je omschrijft jezelf al even als echte voetballiefhebber. Echt,
maar wat bedoel je met abstract?
Het is een soort van heel intuïtief of zo. Want je kan beargumenteren dat die paasjes op 3 meter naar elkaar, wat voegt dat nou toe? Maar je voelt gewoon dat dat dus wel echt wat toevoegt.
Ja, in dit geval wel. Ik vind namelijk dat soms ontstaat er ineens iets ook in een wedstrijd, een ploeg één keer gaat raken. En soms denk je ook van, dit is onzin. Maar om heel eerlijk te zijn, bij Xavi en Iniesta had je nooit het idee dat het onzin was. Er zat altijd een idee achter.
Ja, maar ik denk dat zij dat idee op het moment dat ze dat uitvoeren zelf ook niet weten. Maar ze voelen gewoon aan dat ze het op die manier moeten doen.
Ja.
En dan ziet het er voor het oog ook nog eens echt heel mooi uit. Ze hebben in de jaren dat ze samen speelden ook alles gewonnen wat er te winnen viel met Barcelona en met Spanje.
Het grappige is, ze hebben allebei niet zo heel veel gescoord.
Nee.
En Busquets, die scoorde ook heel weinig. Dus het is heel raar hoe ongelooflijk productief ze waren als team.
Ja. Met een middenveld dat nooit een doelpunt maakte.
Dat nooit een doelpunt, of heel weinig een doelpunt maakte. Maar eigenlijk ook verdedigend heel beperkt was. Ja. Dus je gaat je bijna afvragen van, hoe hebben ze dat nou zo geflikt?
Nou, puur voetbal. En volgens mij, kijk, zij hebben natuurlijk redelijk makkelijk praten, omdat ze ook voetballend de beste waren. Maar volgens mij moet elk team die in zijn competitie de beste, één van de beste is, een middenveld opstellen met de beste voetballers. Want dit team heeft bewezen dat dat gewoon echt kan.
Ja.
Als je die durf hebt.
Ja, ja, het is... Ik vraag me, toen ik dit ook weer zag, toen vroeg ik me echt af van, hoe veroverden zij de bal? En dat deden ze natuurlijk door ontzettend goed en slim en hoog druk te zetten.
Ja.
Door eigenlijk altijd de tegenstander een lange bal te dwingen op een moment dat ze hem niet wilden geven. Dus een lange bal kan best goed zijn, zoals Schuurs bijvoorbeeld gisteren.
Ja.
Maar on your own terms, om het zo te zeggen. En zij dwongen, volgens mij, door tactiek, door druk zetten, ook gezamenlijk, dus met het hele team, niet met één iemand die niet meedoet, maar gewoon echt met het hele team, dat de tegenstander een lange bal ging geven. En dat is wel grappig, want dan stond Piqué en Pujol stonden dan achterin. En die waren natuurlijk echt wel heel sterk, ook in de lucht, maar ook fysiek. En die leverden hem dan gewoon zo snel mogelijk in bij deze twee, of eigenlijk drie, want Busquets
hoort
ook
er ook wel bij.
Ja. En heel erg bij zetten.
Ze voetballen ook heel dicht bij elkaar. En daar hou ik ook heel erg van heel veel spelers om de bal heen. En zodat je heel kort, soort van gezamenlijk rustig zo opschuift. En
Mag ik dan naar mijn duo, omdat het eigenlijk het beetje de voorbode is hiervan?
Graag.
Want zeker als je, omdat jij het vergelijkt met kunst. In kunst heb je natuurlijk ook bepaalde periodes. Kunst ontwikkelt zich. Kunstenaars hebben altijd periodes waarin wat voortgaat. Ik vind namelijk de iets ruwere versie hiervan... vind ik een heel vet duo, omdat zij een beetje de grondlegger waren van dit type spel. Mijn favoriete duo is denk ik niet een duo dat mensen heel veel als duo gezien, maar ik vond dus Davids en Ronaldinho. Ronaldinho kwam naar Barcelona. Had natuurlijk furoren gemaakt in Paris Saint-Germain. Er was een soort van buzz van, oh ja, die man is echt bijzonder. Maar eigenlijk ging het in het begin bij Barcelona helemaal niet zo goed. Toen werd Davids gehaald en die ging achter hem spelen. Waardoor hij al dat vuile werk opknapte. Maar tegelijkertijd ook de respect had, want het waren natuurlijk straatvoetballers onder elkaar. Dus Davids knapte met heel veel liefde dat vuile werk op, omdat hij Ronaldinho dingen zag doen waarvan hij zelf natuurlijk al jaren droomde dat hij dat ook op het veld zou doen.
Ja.
En daar ontstond, vond ik, met Rijkaard het, ja, ik vond het verschrikkelijke term, dat tiki-taka voetbal. Dus dat één keer raken. Alleen ik vond met Deco en met Xavi ook al wel en Iniesta, die waren natuurlijk ook al gedebuteerd. Ik vond het een net wat directere vorm. Dus niet nog 16 keer paas, maar juist speel. Ja. En dan die actie of dan wel echt al richting de goal. Dus ik vond het, ik denk dat we qua liefhebberij zit ik net ervoor.
Maar dit is ook wel een soort net een iets ander duo. Want dit is een beetje wat je zelf ook al zegt. Je hebt dan de technicus en degene die de technicus in zijn rug dekt.
Ja.
En Xavi en Iniesta zijn eigenlijk gewoon twee gelijken.
Ja. Ja.
Die elkaar op een bepaalde manier zo goed aanvoelen dat ze daarom zo'n duo zijn geworden.
Ja.
En jij kiest natuurlijk ook wel voor persoonlijkheden. Wat Xavi en Iniesta natuurlijk ook vrij
het zijn saaie, hele bleuwe, saaie spelers. En dat vind ik ook het enige wat me niet aanspreekt aan dit duo. En ik moet ook zeggen dat het pas best wel laat kwam dit duo weer bij me op. Omdat voetbal onthoud je, maar je hoort verder ook, nou ja, weinig meer van ze. Kijk,
Xavi zit in Qatar, geloof ik. Ja, en Iniesta
in Japan.
Vind ik wel vet. Ja. Japan in ieder geval. Qatar heb ik niks mee. Nee. Maar je gewoon nog een lekker paar jaar in Japan.
Ja, echt
die begrijp ik ook wel.
Ja.
Maar toen ik er eenmaal weer op dat spoor zat van Xavi en Iniesta, toen dacht ik, ja, daar kan ik niet omheen.
Ja, ja, maar ik had met Davids en Ronaldinho. Om heel eerlijk te zijn, mijn eerste ingeving was Niles Ronaldo. Maar dat komt omdat Ronaldo altijd over Niles zegt dat het de beste is waar hij ooit mee heeft gespeeld. Ja. Wat ik wel echt heel vet vind.
Als geweldig compliment. Niles bent,
snap ik niet waarom je in een depressie is geraakt. Maar dat geldt
zijn. Nee.
Jasper, jij hebt ook echt eentje voor de liefhebbers. Ja. Een echt liefhebbersduo, toch?
Ja, dat denk ik wel. En ik kom wel misschien weer een beetje met eenzelfde soort iets op de proppen. Want ik heb wel eens eerder over Pro Evolution Soccer hier gehad. Maar ik moest Adriano en Obafemi Martin zeggen. In mijn herinnering, maar ik kon het dus niet terugvinden of het echt zo was. Van Adriano weet ik het wel, shot power 99.
Dat is een ding wat zeker is.
Dat is een ding wat zeker is. Maar in mijn herinnering is Martins dus ook speed.
Zeg jij Martins of Martins?
Oh, misschien
ik zeg Martins.
Misschien is het wel Martins, ja.
Nigeria?
Nee, ik denk Martins.
Ja.
Doe het er verder niet toe, maar in mijn herinnering had hij dus Speed 99.
Volgens mij was dat ook zo. Kan ik dat bevestigen?
Ja. En ik kon dat kaartje even niet terugvinden, maar dat maakte gewoon een onverslaanbaar duo in Pro Evolution Soccer, maar jij ook was in het echt.
Ja, want jij was gewoon die teringleier die altijd met Inter ging.
Tuurlijk. Maar ik ben ook helemaal niet goed genoeg
om
stoer te doen daarmee.
Zo matig.
Dat was mijn enige kans.
Het was altijd zo'n zwaktebod als je dan met Inter ging.
Ja, maar het was zo lekker.
Ja. Ja.
Gewoon heel lang op schieten drukken en dan ging hij erin.
Dan zat hij.
Of hem wegsteken en dan stond je alleen voor de keeper.
Ja.
Met,
maar ook in killer. Geen killer.
Nee, maar ook in het echt als duo. Ik vind denk ik een duo leuker als het twee uitersten van elkaar zijn.
Ja.
En dat was in het echt natuurlijk ook wel zo.
Ja.
Natuurlijk waren ze niet zo goed. Omdat de president of de baas van Konami fan was van Inter. Heeft hij ze zo goed gemaakt. Gewoon voor zijn eigen plezier.
Is dat zo?
Dat is echt waar.
Ja. Echt?
Ja, dat is echt zo.
Wat hard?
Maar ze waren natuurlijk wel echt heel goed.
Heeft hij dat echt gewoon?
Ja.
Die heeft gewoon,
hij was gewoon interfan.
Toen het spel helemaal af was, is hij gewoon nog even... Ja, het, dat ze hem gebeld hebben. Ja, het is af. Zo, oké, is goed. Kom vanavond nog wel even checken. Ja. En toen is hij nog even naar kantoor gaan en zo. Nog even een paar puntjes
99.
Erbij.
99. Zal ik het allemaal op 99? Nee, ik doe alleen de shot power en body balance of zo.
Ik deed dat zelf trouwens wel altijd, hoor. Dan had je, ik weet nog heel goed met dat jeugd-EK... dat Royce van Drenthe zo goed was.
Ja.
Bij Pro Evolution had je de optie... dat je die spelers kon aanpassen in kwaliteit.
Ja. Ja.
Dus toen was hij natuurlijk gewoon zo ontzettend goed... dat ik dacht, ja, dit klopt niet meer. En toen had ik Drenthe zelf aangepast... waardoor dat vijfhoekje gewoon soort van helemaal perfect was. Want ik dacht, ja, deze man kan alles.
En daar waren je broers helemaal mee eens?
Nee, die vonden dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, uiteindelijk je ziet toch op televisie dat hij zo goed is. Ja, het was iets te vroeg was ik daarmee.
Maar goed, ik vind die uiterste in zo'n duo dat ze elkaar aanvullen. Of dat de zwakte van de een en de kracht is van de ander. Zoals met Ronaldinho en David. Dat vind ik denk ik mooier in een duo dan
twee van die leuke, saaie,
maar ik
kleine, tikkende ventjes.
Ik begrijp natuurlijk wel meteen dat je die moet zeggen.
Ja.
Ja. Als je tenminste echt van voetbal houdt. Ja.
Sneer.
Dit is een terugkomend ding inmiddels, toch? Van de balakhater.
Maar David trouwens, het viel me wel op. Die kwam vaker terug.
Want, ja, van onze inzending.
Ja, want we hadden ook een inzending David Zeedorf. Ik weet niet hoe vaak die nou samen hebben gespeeld. Maar ik vond dat toch een leuke...
Sowieso.
Kijk, bij Ajax en Nederlandse elftal.
Ja, en ze hebben natuurlijk die schitterende foto dat ze tegenover elkaar finale, staan. In de finale.
Ja.
Dat is denk ik Juve?
Ja, Juve Real. In de arena.
Ja. Ja, dat maakt het... Kijk, een duo kan natuurlijk ook best... Kijk, ergens zijn Messi en Ronaldo ook een duo, natuurlijk.
Ja.
En ja, dus een duo kan natuurlijk ook... kunnen ook rivalen zijn.
Ja, ja en dus ook nog Davis met Zidane. Werd ook genoemd.
Ja,
bij Juventus.
Ja, het is ook...
Dat David spelers beter maakt, omdat hij het vuile werk opknapt.
Ja. Ja, dat was natuurlijk...
Ja, maar en dat hij ze dus ook nog kan voeden met goede inspelpases.
Ja, want Davids was
hij
natuurlijk...
kan ontzettend goed voetballen.
Ja, Davids was voor een sloper ook echt een debiel goede voetballer natuurlijk. Ja.
Maar dat vond ik wel opvallend, dat hij drie keer
vaak
keer
genoemd. We hadden sowieso veel vette inzendingen.
Ja, en gewoon veel hadden we er.
Ja.
En vooral ook heel veel vette. We zullen ze niet allemaal langs gaan, maar we moeten het wel even bespreken. Want het is leuk om te zien wat die vraag in onze luisteraars
laten oproept. We eerst wat categorieën doen.
Ja, we hebben het onderverdeeld, want het zijn er echt een hoop. We beginnen met jouw favoriete categorie, volgens mij, Daan, Eredivisie.
Dit was gewoon wat me het meest verraste qua inzendingen. Ja. Want hier zaten wat duo's tussen die ik allemaal nog wel kende, maar waar ik zelf nooit op was gekomen. Maar waar ik wel meteen een gevoel bij had.
Ja.
Nou, bijvoorbeeld Jelle stuurde in Sergio en Cristiano,
die twee
Brazilianen bij NAC Breda.
Ja.
Ik was ze helemaal vergeten, maar opeens dacht ik, twee stonden voorin. En op zondagavond Studio Sport, één van de twee had altijd gescoord.
Ja, ja. Ik werd er ook blij van dat ik weer even aan ze dacht.
Ja,
ja, heel prettig.
Het is een hele goede inzending. Een andere die ik ook geweldig vond, was van Thomas Spronk, Jato Cisse en Mariano Bombarda. En dat is weer een ander type duo, namelijk de balvaste spits en de bewegelijke spits eromheen.
Ja, ook echt heel erg aanvullend. Ja.
Een beproefde recept ook toch?
Ja. En succesvol, want dit duo haalde de Champions League, toch, met Willem II?
Ja, zeker. Ja. Ja. Onder Ko natuurlijk.
Ja,
ja. Te gek. Absoluut.
Dan hadden we nog Bas Nijhuis, die toch blijft luisteren, ondanks de kritiek.
Ondanks de kritiek. Ja. Dat moet jou toch kunnen waarderen.
Ik denk dat hij zo aandachtsgeil is, dat hij dus denkt, oh, hier valt wat te halen. Hier hebben ze het in ieder geval over me. Ik ga dingen inzenden.
Ik word wel nieuwsgierig van, wat moeten we dan doen om hem niet meer te laten luisteren?
Hem geen aandacht geven.
Denk ik. Gewoon laten verschrompelen. Ja.
Nou, dan noem ik het gewoon alleen even. Maglas en Kuravic van Vitesse.
Heel vet.
Eentje die we een aantal keer terugkregen, Huntelaar en Suárez.
Ja.
En dat is een beetje een atypisch duo of zo. Waarom is dat een duo? Hoe zijn zij samengesmolten?
Er werd een filmpje bij gepost van een trainings... Op het trainingsveld, dat gaan ze doelen.
Ja. Heel vet filmpje.
Dan gaan ze elkaar dus van, wat zou het zijn, 20 meter of zo.
20 meter.
Ja. En ze zijn allebei keeper in hun eigen doel.
Ja.
En ze moeten
allebei met keepershandschoenen.
En Huntelaar, die maakt een redding.
Wow.
Die... Suarez maakt ook al een lekkere redding trouwens. Ja, maar die heeft best een lekkere... Maar je ziet nog wel van, oké, okay, ja, een speel op goal. Maar Huntelaar...
Ja, die springt, die vliegt naar de bovenhoek en heeft dan de bal klemvast ook.
Insane. Ja. Dat Suarez ook zo... Wow.
Ja, die gaat ook helemaal stuk.
Helemaal, ja. We zullen hem in de show notes zetten. Echt een heerlijk filmpje.
En ja, dus ook een heel goed duo bij Ajax. En ja. Dit is volgens mij een duo... Wat denk ik ook niet altijd zo is. Maar Huntelaar en Suarez konden het volgens mij, als je dat filmpje zo ziet, ook heel goed met elkaar vinden.
Ja.
Buiten het veld.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook een versterkende factor zijn bij het ontstaan van een goed duo.
Ja,
en maar het is geen voorwaarde, denk ik.
Nee, en ik zat wel te denken van, zijn er ook duo's inmiddels gebrouilleerd? Is er wel eens een duo overgestapt, een lid van een duo naar een ander duo?
Oeh, goede vraag. Dat weet ik. Dat ze echt ruzie hebben gekregen.
Ja. Dat Ronald de Boer ineens met Kenneth Perez is of zo. Ik zie ze wel vaak samen namelijk.
Ja.
Ik weet niet wie Kenneth Perez is trouwens.
Oh ja, Kenneth Jensen. Ja. Sorry.
Hebben jullie ooit in jullie glansvolle voetbalcarrière het gevoel gehad op een gegeven moment een duo te zijn met iemand?
Ja, ik heb dat wel heel sterk gehad. Ja.
Ja. Laten we bij jou beginnen, Daan. Wie was dat?
Nou, met Tim Wilfraat. En ik vind dat zelf echt een heel vet verhaal eigenlijk. Want wij zijn buurjongens. Dus wij woonden sinds dat we 3 waren of zo naast elkaar. Dus ook een van mijn beste vrienden. En wij voetbalden dus op straat en in het Amsterdamse bos gewoon letterlijk elke dag jarenlang. Op Highbury inderdaad. Ja. En op een gegeven moment kwamen we allebei in het eerste van AFC in de topklasse. Dat was toen het hoogste amateurniveau, semi-profniveau. En we kwamen als 2 jochies van 19 of 20 in het eerste. En die klik die wij gewoon op straat en op Highbury gewoon overal hadden, hadden we dus ook gewoon op het veld. En dat was echt te gek, want dat was gewoon lezen en schrijven met elkaar. Maar dan op een best wel serieus niveau. En op een gegeven moment kwam daar een spits bij, Pepijn Kluin. Die nog stage heeft gelopen bij Arsenal. Die kon echt serieus heel goed voetballen. En die deelde gewoon precies onze voetbalvisie. Dus toen werd het het duo werd een trio. En toen zijn we al kampioen geworden van de topklasse met alle 3, bij elkaar opgeteld, 20 goals. 10 goals, 10 assists, alle 3, zeg maar. Ongeveer gemiddeld. Dus ja, dat was echt wel bijzonder. En dat heb ik daarna ook nooit meer gehad.
Ah, vet. Heel vet.
En jij, Jonne?
Ja, ik heb eenzelfde verhaal met mijn beste vriend. Wij kennen elkaar vanaf dat we 0 zijn. Dus echt vanaf de babygroep. En wij waren inderdaad altijd een duo, ook bij AMVJ. Maar hij was net wat ouder en ook fysiek wat verder. Dus hij ging op een gegeven moment door. En hij ging op een gegeven moment naar AFC. En toen kwam ik... Daarna kwam ik in het team bij Aran Getting. En Aran was spits en ik was nummer 10. En Aran was ten eerste de enige, denk ik, in de eetjes die daadwerkelijk kon koppen. En het ook echt leuk vond. Gewoon, hij was er echt goed in. En hij was een beetje, een beetje dikker. Iets te dik. Maar hij was zo goed. En hij had zoveel balgevoel. Hij was een beetje lui, maar het was gewoon altijd... Ik had de aanvoer en hij maakte hem af.
Maar we hebben het hier over de eetjes.
De eetjes en later de deetjes en de C'tjes hebben we ook nog wel met elkaar. En op een gegeven moment rookte hij net wat te veel stickies om er, nog, om er gewoon nog 30 per jaar te maken. Want hij maakte er echt gewoon rustig 30 per jaar. Maar wij noemden onszelf... En daarom vond ik het een heel leuke. Er was een inzending, Zamorano en Salas. En daar had ik echt lang niet aan gedacht. Maar dat waren ook echt, met name Zamorano was echt een goede kopper. Dus wij noemden ons zelfs Sasa. Dus Zamorano en Salas. Ja, dat...
Mooi.
Ja,
die werd echt veel ingezonden ook.
En heel vet.
Ik had er ook meteen een idee bij van... Oh ja, dat is een heel goed spitsenduo. Terwijl ik die... Ik was zeven. Toen WK 98 was. Dat is mijn herinnering aan hun. Dus ik heb ze eigenlijk nooit echt goed zien spelen. Maar toch zit dat bij iedereen in zijn hoofd als een duo.
Ja, werd veel ingezonden. Was ik ook
wel Inter, hè?
Ja. Verbaasd over. Ja. Ook Inter.
1+8.
Nummer 1 plus 8 had Zamorano.
Ja, want nummer 9 was al vergeven.
Ja.
En hij wou heel graag met nummer 9 spelen. Dus hij speelde met 18 en dan had hij zelf een plusje ertussen gezet. Ja.
Mooi, echt mooi.
Zo vet.
Dan wil ik nog even eentje noemen uit de categorie Eredivisie. Of eigenlijk Eerste Divisie is dit.
Ja.
Een trio die 2 keer werd ingezonden. Riga Mustafa, Ricky van den Berg en Danny Koevermans. Nou, Danny, dat is toch
Danny Koef.
Echt een fantastisch trio.
Ja.
En die zorgde samen voor de promotie van Sparta naar de Eredivisie.
Ja, Koevermans 24 goals. Van den Berg 22 goals. Mustafa ook 22 goals. Driekwart van alle goals in 04-05. En promotie via de nacompetitie. Inzending van de Jurgen Klopp van Bodegraaf, ons wel bekend.
Ja. En Ion Isabire.
Ja, die kwamen er op vriend van de show achter dat ze allebei dezelfde
Ion Isabire is dat. Ja.
Oh, ja. Ik las het als...
Ja, dat is een ik denk een Roland-taarluisteraar. Ja, heel vet. Echt een heel vet trio ook.
Kult.
Ja, ook zeker. Ja, absoluut.
Daar komen we meteen ook misschien met roemrijke verdedigers uit de Eredivisie. Zwaanswijk en Penders. Wordt door J. van der Veen werd dat ingebracht.
Ja. Job of Rob?
Ik zei Bob.
Oh ja, Bob. Bob Penders.
Dat zei ik net, maar het is de duidelijke...
Het is Rob Penders. Maar het zou natuurlijk ook Wim de Bie kunnen zijn.
Ja, ik vind dat echt de meest atypische voetballer op aarde, denk ik.
Ja. Dat denk ik
toch
ook.
Het is gewoon, wat doet die man daar op dat veld?
Wat doet die oude man? Wat doet die lange oude man?
De buurman.
Ja, de buurman. Met die lange regenjas. Nee.
Maar wel echt een mooi duo.
Zwaanswijk en Penders, echt een heerlijk duo.
Ja. Ja, en een ander centraal duo, John de Wolf, Henk Vrezer. Vond ik ook heel mooi, van Tom Streefland.
Ja, lijkt me verschrikkelijk om tegen te spelen.
Echt, ja. En dan kregen we nog door Rinus Israël en Lazaroms van Lamar.
Ja, dat is echt voor dat mijn tijd. Echt, ik zou dat
is ook echt ver van mijn tijd.
Ik ben het er waarschijnlijk meteen mee eens, maar ik weet er echt te weinig van.
Ja.
Ik vond Cafu en Roberto Carlos werd ook meerdere malen genoemd. Met ook een reden erbij. Dat vind ik, het is natuurlijk altijd leuk als mensen er een klein verhaaltje bij doen. Omdat zij als echt ook wel een beetje in mijn hoofd zitten als duo. Terwijl ze volgens mij niet bij een club samen hebben gespeeld.
Nee.
Dus alleen voor hun land. En ze waren allebei aanvallende backs. En dat eigenlijk ook misschien wel de eerste aanvallende back. In ieder geval als duo. Dus de inzender, wie was het? Milan en
Sauka 21.
Die zeiden ook van, ze hebben hiermee een blijvende impact gehad op het huidige voetbal. Wat eigenlijk wel klopt. Het waren echt goede voetballers.
En je denkt ook inderdaad, als je aan één denkt, denk je automatisch ook aan de ander.
Ja, ja. Beetje zoals Bassi en Adriaan.
Ja, die kregen we ook, ja. Ja. En dan kreeg ook een appje. Ja, ik heb echt het allerbeste duo voor jullie. Ik zeg, oké, kom maar op. Jim en Jamai.
Ja. Oh, heerlijk. Ja, Jim en Jamai. Wel echt goed duo trouwens.
Ja, maar voetballen denk ik niet dat ze kunnen.
Nee. Wat hadden we nog meer?
Ja, we schuiven door naar het middenveld.
Ja, wat is nog vermelden waar het Bergkamp en Jonk werd vaak genoemd?
Ja.
Ik heb die nooit samen zien spelen. Maar ik kan me wel voorstellen dat echt...
Ook bij Inter.
Ja, het ging natuurlijk samen ook naar Inter. Ja. Maar veel van die compilatie filmpjes zie je toch. Die ballen eroverheen van Jonk en Bergkamp die ze schitterend afmaakt. Ja.
En Bergkamp-Henri in die zin is natuurlijk ook...
Bergkamp en Jonk... Over gebrouilleerde duo's gesproken.
Ja, daar hebben we ze.
Hebben we er eentje gewoon, hoor.
Goed gevonden.
Want die gaan niet meer samen naar de dansen bij Jansen.
Nee.
Of zoiets. Ja, gewoon
echt ruzie, toch?
Ja, die hebben... Ja, Jonk is natuurlijk... Die is volgens mij weggewerkt door Bergkamp.
Ja.
En daarna is Bergkamp eruit geflikkerd door Overmars. Die ook toch een soort van duo was met Bergkamp.
Ja, dat is dat hele Kamp-Kruif verhaal.
Ja, dus dat zou nog wel...
Is een mooi. Dan hadden we nog op het middenveld misschien nog Keane en Scholes.
Ja.
Iconisch duo natuurlijk.
Ja, zeker.
Werd gezegd door Anne Veldmark. Maar volgens mij ook meerdere keren ingezonden.
Ja, ja.
En dan komen we dus nu bij de internationale spitsen. De Eredivisie-spitsen hebben we al gehad. Ja. Maar daar is een hele lijst met iconische... internationale spitsen duo's.
En ik denk niet dat we ze allemaal hoeven door te lopen, maar Andy Cole, Dwight York moeten we even noemen, want ik denk dat die echt wel heel, het meest werd ingezonden.
Ja, verbaasde mij.
Ja? Oh, dit ja. Ik weet niet. Ik was maar dat is misschien omdat het mij opkwam, hoor.
Maar zij staan, ik denk vooral omdat zij heel erg dat echt hebben geclaimd, dat zij een soort bijna telepathische band hadden. Dat zij daar zelf ook altijd zeiden. En ze gingen na Manchester gingen ze nog naar Newcastle, volgens mij, met z'n tweeën.
Met z'n tweeën ook,
ja? Ze hebben heel bewust echt als duo gebleven.
Ja. En
ik denk dat als duo ook het meest daardoor in ons kop gegrift staat. Ja. Maar dat Ik had dat niet verwacht. Ik dacht meer inderdaad Xavi, Iniesta of Bergkamp, Henry.
Nou, Bergkamp, Henry werd natuurlijk ook een paar keer genoemd. Echt een waanzinnige duo. Misschien wel de beste.
Qua schoonheid.
Ja. Maar toen dacht ik ook, volgens mij komt het, bij mij komt het ook heel erg door die ene foto. Dat ze zo arm in arm staan. Dat je die van achter ziet met 14 Henry en 10 Bergkamp. Zo'n foto kan ook het ervoor zorgen dat het gewoon voor altijd zo in je hoofd zit. En dit was natuurlijk ook een heel goed duo. Maar ik weet niet of hoe jullie dat ervaren hebben, maar Bergkamp en Kluivert bij het Nederlands elftal. Was dat een...
Nee, het werkte
of klikte dat niet?
Nee, zo. Klikte niet zo, nee.
Want ik vind dat namelijk ook heel interessant, van hoe dat sommige voetballers die op papier soort van perfect zouden kunnen zijn, dat het niet werkt. Bijvoorbeeld ook met dat is... Zidane en Henry, dat werkte ook voor geen meter.
Nee, dat is ook omdat het Nederlands elftal altijd moeizaam was. Het was nooit...
Nou, je hebt toch zaten toch juist in 98 en 2000?
Ja, maar toen was er ook altijd veel gezeik. Het was gewoon altijd gedoe. En dan eigenlijk het gedoe richtte zich altijd op de spitspositie. En Bergkamp kreeg ook best laat de lof die hij verdiende als wereldvoetballer. Pas toen hij eigenlijk in zijn nadagen bij Arsenal zat, toen was iedereen zo, oh ja, Bergkamp. Terwijl bij de Nederlands elftal lag hij eigenlijk altijd wel onder een vergrootglas, omdat hij daar minder presteerde dan bij zijn club. Bij Inter ging het natuurlijk niet zo goed, maar bij Arsenal wel.
Ja.
En hij was nooit zo goed als bij Arsenal. En ja, dat is misschien ook wel omdat Arsenal gewoon een heel ander soort voetbal speelde dan Nederlands elftal.
Ja, maar het heeft dus wel ook iets ongrijpbaars. Weet je, of een duo klikt. Want ik las bijvoorbeeld Zidane Henry bij Frankrijk. Volgens mij pas na iets van 50 of 60 wedstrijden, dat Zidane voor het eerst een assist op Henry gaf. Dat heeft echt heel lang geduurd.
Zo. Terwijl Penders en Zwaanswijk elke week gewoon assist na assist leverden aan elkaar.
Nee, maar ik vind dat wel...
Ja, dat is wel echt heel
wel bijzonder hoe het werkt.
Dan nog een paar noemenswaardige mooie inzendingen.
Gewoon fijn om even aan ze te denken.
Ja, Jaco en Grafiet. Ja. Door Rafael gezegd.
Ja, door die wereldgoal ook van Grafiet.
Ja.
Dat hij vier man uitspeelde en dan met een fucking langzaam hakje in de hoek.
Staat ook op Vriend van de Show, had er een linkje bij gezet.
Ja, leuk.
Bellamy en Shearer van Jelle 23.
Ja, dan moet je wel echt enorm van Engelse voetballers houden. Ja. Als je aan een legendaris dat je die, dat je Kirk Bellamy en Elletje. Ja, goed.
Het mooiste duo.
Lekker draven.
Vardy en Mahrez.
Hebben we besproken.
En was natuurlijk helemaal bij aansluiten.
Echt een schitterend duo. En dat is dan een paser en een loper. Ik vind het ook wel heel mooi. Dat je zo, dan ben je echt namelijk heel afhankelijk van elkaar.
Ja.
Ik zag ook een fragment wat ik terugzag. Dat Mahrez wordt getackled door een tegenstander. Ik weet even niet meer wie. En die gaat dan ook nog een beetje stoer met zijn borst vooruit tegen Mahrez staan. Wat natuurlijk een klein mannetje is. En die loopt een beetje naar achter. En dan een minuut later geeft Vardy die verdediger zo'n ongelooflijke duw en schop.
Heerlijk.
En dan zie je ze ook gewoon naar elkaar kijken van we zijn een duo.
Ja.
Nog meer?
Ik vond Suarez en Sturridge wel echt een heel vet duo bij Liverpool. Die hadden ook echt kampioen moeten worden toen.
Die hadden zeker kampioen, maar ik had wel Brandon het idee dat het toch wel allemaal voornamelijk van Suarez kwam. Als je ook kijkt naar de rest van, tuurlijk dat seizoen. Ja. Maar Suarez was wel duidelijk de drijvende kracht. Tuurlijk, hij maakte gewoon Sturridge heel goed, denk ik.
Ja,
maar
het was absoluut
wel een vette duo.
En misschien als laatste, want die moet natuurlijk genoemd worden, MSN.
Ja.
In 14-15. Messi 58 goals, 31 assists. Suarez 25 goals, 24 assists. Neymar 39 goals, 11 assists.
Ja, dat is echt van een andere planeet gewoon.
Dat is ongelooflijk.
Ik heb even naar zitten kijken, maar dan ben je dus Suarez. Dan speel je bij Barcelona en denk je, nou, ik heb het gemaakt. Dan maak je 25 goals en je geeft 24 assists. En je behoort gewoon niet tot de beste twee spelers. Gewoon als je kijkt naar goals en assists. Dat is toch echt
dat
absurd.
Is onbestaanbaar gewoon.
Echt waanzin.
Maar dat was... Hoe is dit een soort van meester trio of zo?
Het is gewoon een debiel surplus aan kwaliteit. Ja. Want ik vond het nou niet... Ja, Suarez was toen nog wel echt... die maakte ook wel heel veel vuile meters. Ook voor Messi en Neymar. Dat werkte gewoon natuurlijk wel heel goed.
Zij, eigenlijk speelde zij gewoon in dienst van Messi. Maar omdat ze zo goed zelf ook zijn...
Ja, paste Messi af en toe ook de bal naar
hun. Ja.
Ligt het niet ook aan dat Barcelona zo'n duidelijk systeem heeft... waar ze ingepast moesten worden ook?
Ja, maar ik vond dus juist dat met deze gasten, dus in 14, 15... dat het systeem al niet meer heilig was. Het was gewoon, we zorgen dat de bal zo snel mogelijk... bij deze drie gasten voorin komt. En dan, nou ja, je ziet het ook aan de cijfers. Ze lossen het wel op. Normaal gesproken zeg je van een aanval wint wedstrijden... en een verdediging wint kampioenschappen. Dus hè, dan ga je de organisatie stel je altijd boven het individu... En dat was hier gewoon niet zo. Het was gewoon, ja, het maakt niet uit naar wie die gaat voorin. Het zijn alle drie echt heel chille gasten om aan te spelen. Ja. Ja.
Nou, dat is een mooie trio om mee af te sluiten.
Ja.
Heel erg bedankt voor al die inzendingen. Was echt te gek om het binnen te krijgen. Oh, hebben we nog?
Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ja. Op het WK 2002.
Samen ja, het zijn er te veel om op te noemen.
Maar samen verantwoordelijk voor 15 van de 18 goals toen ze wereldkampioen werden. Ja, sorry dat ik moest echt genoemd worden. Ja. Ja.
Maar goed, dank daarvoor voor al die inzendingen. En dank voor de nieuwe vrienden van de show. Ali Ibrahims Hak.
Vind ik een leuke naam.
Ja.
Ja.
En Tobias Greven.
Ja.
Heel erg leuk, dankjewel.
Heel vet. En als we dan toch over onze luisteraars hebben. Kijk, ik vind het leuk dat jullie allemaal luisteren. Wordt gewaardeerd. Ga zo door. Luister alles af. Luister naar ons. Luister vooral naar mij. Maar ik ben even in de statistiek gedoken.
Van
onze luisteraars ook. En Spotify geeft ook statistieken. Heel matige statistieken. Kunnen we eerlijk in zijn. Maar
matig van ons of matig inzicht van Spotify?
Matig inzicht van Spotify. Okay. Nee, onze statistieken, onze statistieken zijn echt fantastisch. Maar...
Dat is fijn om te horen.
Ze geven één statistiek die leuk is. Maar als je dan kijkt hoe dat uitpakt, is echt schokkend. De top 5 van artiesten waar onze luisteraars naar luisteren.
Oh jee.
Ja, jongens.
Ik heb onze luisteraars zo hoog zitten.
Oh, ze zijn trouwens wel verbeterd sinds gisteren. Want gisteren was het echt nog een stuk erger. Gisteren stond namelijk een van mijn... grootste nemesis, muzikale nemesis. Ja, gewoon mijn muzikale nemesis stond erbij, Bluff.
Oh,
ja. Wat ik echt schokkend vind, dat mensen gewoon naar ons luisteren... en dan daarna denken, wat een podcast. Ik zet gewoon even een lekkere nummer van Pascal Jacobs op. Ik hoop dat hij nog een mooie metafoor op de plank heeft liggen... want we kunnen los, hoor. Maar goed, op 1, jongens. Of tenminste, ja, ik heb een top 5.
Ja, geen idee.
Ik heb ook echt geen idee.
Je moet het gewoon zeggen, want dit
Justin
is een quiz.
Justin Bieber. Ah, Jasper... Maar heel eerlijk, ja, ik wijs dan toch naar jou. Jij hebt me ooit verteld, je bent in een vorig leven ben je acteur geweest.
Dat klopt.
Met veel jonge vrouwelijke fans.
Ja, ja, zou dat het zijn? Is het, want ik wil het een beetje...
Wat kan het anders zijn?
Ja, wat kan het anders zijn?
Nou, Justin Bieber gewoon de grootste muzikant op dit moment is, denk ik. En überhaupt het meest beluisterd op Spotify.
Ik schrik hiervan.
Het is gewoon statistisch, denk ik, dat het gewoon logisch is.
Het is echt erg.
Ik wil hier niks mee te maken hebben.
Oké, ja. Op nummer 2. Snelle. Nog nooit geluisterd, maar...
Reunie.
Huh?
Reunie. Zo heet ze niet.
Oké, nou ja. Op 3. De Beatles. Nou, dat vond ik dan wel weer opvallend.
Die komen van mij, denk ik.
Het is gewoon een eclectisch lijstje, denk ik.
Op 4. André Hazes.
Hey.
Oh,
nou, daar zijn we ook Amsterdamse jongens mee.
En op 5, dat was dus gisteren, was dat Bluff. Maar dat is vandaag is het Coldplay.
Nou, wat is dit nou?
Ik weet ook niet zo goed wat voor een conclusie ik hieraan moet verbinden.
Dat het droevig gesteld is met onze luisteraars. Nee,
ik heb mijn luisteraars,
goeie
onze
smaak.
Luisteraars, heel hoog zitten. Want
ik
kijk,
ook.
Wat
goeie
een geweldige
podcast smaak, echt smaak.
Ja, goede voetbalsmaak, want we krijgen Zeker. Geweldige suggesties binnen.
Ja.
Alleen muzikaal misschien wat minder, maar waar Spotify die gegevens vandaan haalt, dat is ook nog maar de vraag.
Dat is absoluut de vraag.
Goed, dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van ons eerste deel, jongens.
Hoe voelt het?
Hoe gaat het er nu heen?
Ja, kop thee in de rust. Ja, kopje thee in de rust. En ja, na de rust gaan we gewoon vlammen.
Ja, we gaan het dus klik vooral door. Want wij blijven gewoon hier zitten. Naar Inter 2009-2010.